When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Aflevering 61. Angst om alleen te zijn.
Goed, 3 weken verder, Martin. Daar zitten we weer.
Ja, jongen, het gaat steeds sneller.
Het is herfst aan het worden inmiddels, ja. Hè?
Die weken worden korter, ja, ja. De jaren worden korter, de seizoenen worden korter.
Alles.
Alles wat er nog te leven valt, wordt ook met de dag korter. Ja. Nou, mijn haar wordt steeds langer. Oh, maar ja, jij, heb jij iets meegemaakt?
Ja, ik heb wel iets meegemaakt. Ik wil er niet te uitgebreid op ingaan. Maar niet melden zou ook gek zijn. Mea en ik zijn uit elkaar na ongeveer 20 jaar. Wat natuurlijk een forse lifequake is.
Ja.
En ik vertel het eigenlijk vooral omdat er meteen weer een oude bekende tegenkwam. De angst voor het alleen zijn. Gevoel wat ik eerder gehad heb tijdens de crisis bij corona. Ja. En tijdens de crisis na mijn pensioen. Echt een heel naar gevoel. Waarbij ik het huis ontvlucht. En obsessief vullen van mijn agenda. Dat ken je. Organiseren van zoveel mogelijk reuring om me heen. Waarbij ik denk van, goh, waarom kan ik niet lekker met een boek op de bank gaan zitten? Heeft trouwens wel leuke kanten, want daardoor heb ik ook een spelletjesavond georganiseerd, wat heel gezellig is. Maar er is natuurlijk iets wat niet klopt. En ik wilde daar wel eens met jou over praten en met een deskundige, waarvan akte. Dus dit is ook meteen de aankondiging van waar het thema van vandaag gaat over.
De angst om alleen te zijn.
Angst om alleen te zijn. En ik ben niet de enige, want ik heb opgezocht alleen al voor deze angst. Daar zijn 4 namen voor. Autofobie, isolofobie, monofobie, anuptafobie.
Het zijn er nog wel meer, denk ik. Ja,
ja, het zal deels overlappen, maar het heeft allemaal te maken met de angst voor het alleen zijn.
Maar dan mogen we ook een keer een aflevering maken over mijn angst.
Dus zeker.
De angst van mensen om je heen.
Ja, zeker. Dat is wel grappig. Ja. Nee, maar wij gaan met z'n tweeën gaan we het daarover hebben. Ja. Daar verheug ik me op. En we hebben ook nog iemand uitgenodigd die daar... dat gesprek heb ik al gehad, een telefoongesprek met PRI-coach Wouter Klein. Daar ga ik straks wat meer over vertellen, maar dat zit door ons gesprek heen gesneden, zal ik maar zeggen.
Heel goed.
En nou jij?
Ja, voor mij is er maar 1 ding wat ik kan vertellen, wat ik heb meegemaakt.
Ja, dat had je al beloofd in de vorige. Ja,
de kleindochter is er... Kleinkind nummer 6, de 4e kleindochter. Het is ongelooflijk. Ja. Kunnen ons dat ook niet echt. Je realiseert je dat niet echt. Je bent het je niet bewust. Het is inderdaad heel bijzonder.
Ja.
En het is toch. Ja, goed. Het gaat niet om de aantallen. Het verbaast me ook dat je wel iedere keer even ontroerd bent. Als je het kind ziet. En het is prachtig groot kindje. Het is volmaakt. En tegelijkertijd kijk je naar je zoon en naar...
dat is ook niet niks natuurlijk.
De schoondochter. En zo'n stel die dat dan toch durft. En hoop en de optimisme die daaruit spreekt is fantastisch. En... min of meer toevallig kwam ik een tekst tegen van Juriaan van Dongen. Mm-hmm. Die geschreven heeft voor Jenny Arian.
Ja.
Moeten we misschien maar eens een keer doen. En dat lied eindigt met het volgende couplet. Tot voor kort dacht ik, iedere vrouw die kiest voor een kind en het dan aan deze tijd toevertrouwt, moet gek zijn of blind. Toen zag ik voor mijn raam wat meisjes spelen. Hun gedrag, hun rituelen. Zo vol leven. Ik was ooit een kindje, zoals zij. Stel dat de wereld toen mij had afgeschreven. Er zal onbegrip zijn en verdriet, zolang ik er ben. Maar waarom zou het wonder straks niet beginnen bij haar? Dat is nu het wat. Dat heb ik al heel lang, al ja, 6 kinderen de gelegenheid gehad. Daar gaat het dus om. Het is niet zo dat je serieus hoopt dat dat ene kleinkind van jou nou toevallig de Gandhi van de wereld zal worden. De Churchill. Dat dit kind de hele wereld zal veranderen. Het gaat erom dat dit kind staat voor al die kinderen die nu worden geboren, voor al die mensen die nu kind zijn. En daar zit ongetwijfeld één kind tussen die daarvoor toch gaat zorgen.
Ja,
en die hoop.
Dat wou ik net zeggen, anders is er geen hoop meer.
Nee.
Ook, hè?
Nee. En die hoop maakt het prachtig om zo'n kind te zien.
Mooi antwoord van Jurjan van Dungen ook, van Dongen ook, op een vraag die natuurlijk heel veel gesteld wordt op het moment. Moet je daar nou wel aan beginnen?
Ja, nee, ik denk. Ja, het verschrikkelijke is wat mij betreft weer dat het lied al een jaar of 20 oud is.
Och,
denk je, oh jee, maar hoe kan het allemaal?
Hoe heet ze, Martin?
Amber.
Amber, mooie naam.
Amber, ja, prachtige naam en prachtig kindje van prachtige ouders.
Nou, dit is dan speciaal voor Amber. Gefeliciteerd, man.
Ja.
De quote van Colt.
Ja, alleen zijn. Het is met alleen zijn zo dat niemand dat heeft geleerd. Je moet het gewoon oefenen, je moet het leren. Niemand kan ook meteen zwemmen. Je moet gewoon even daar je best voor doen. Maar iedereen vindt het eng, want niemand is alleen groot geworden. Of je nou een leuke jeugd hebt gehad, of een verschrikkelijke, of in een kindertehuis hebt gezeten, of wat dan ook, er waren altijd mensen om je heen. Dus niemand is gewend aan alleen zijn. En dat moet je gewoon op een gegeven moment toch doen. Ik vergelijk het altijd met een vriendin van mij, toen ik zei dat ik eigenlijk wel eens wou ophouden met suiker in mijn koffie. Toen zei zij, die het al lang suikerloos dronk. Toen zei ze, je moet het gewoon doen. De eerste week is het heel vies. De tweede week is het moi, maakt niet uit, wel of geen suiker. En de derde week is de suiker vies. En dat was ook zo. Nou duurt het alleen zijn natuurlijk even iets langer. Maar je moet het gewoon oefenen. En ik weet nog, ja, dan moet je de geluiden om je heen maar maken. Je draait maar een. Je draait muziek of een podcast. En het is over het algemeen zo dat hoe langer mensen andere mensen om zich heen hebben gehad, hoe banger ze zijn voor de stilte. Je associeert het met eenzaam en met doodeng. Ik weet nog toen ik voor het eerst in de echte eenzaamheid zat. Dat was toen ik mijn huisje in Frankrijk had, waar ik geen elektriek had. En het maar een beetje met gasflessen bakte ik een eitje en ik had olielampen en kaarsen. Maar daar was het dus echt heel stil. En daar moest ik leren, er was ook geen wifi, er was helemaal niks. Daar moest ik leren, ik kon al alleen zijn, maar daar echt alleen te zijn. En ik weet nog, de eerste dag, toen zat ik op mijn stoepje bij de voordeur. Een beetje zo het bos in te kijken. En het was een uur of 4. En toen ik op een gegeven moment, na een uur ongeveer, op mijn horloge keek, was het 4:10. Dus ik had echt heel erg moeite met daar de tijd in mijn eentje door te komen. Nou, dus met boeken is dat goed gelukt. Maar Ik heb dat gewoon moeten leren. En dan moet je ook kijken wat er fijn is aan alleen zijn, want dat gaat komen. Maar niet alles is fijn natuurlijk. Zo ga ik heel graag in mijn eentje naar de film. Maar niet naar het theater. Ja, ik weet ook niet waarom. En niet naar een restaurant ga ik echt niet in mijn eentje. Maar in het buitenland weer wel. Want daar heeft het iets, ja, iets avontuurlijks. Ik moet nog eens even bij mezelf goed nagaan waarom het een niet en het ander wel. Maar ja, zoals ik zeg, je moet even ergens doorheen en even doorbijten. En dan rustig gaan bekijken wat wel of niet voor jou werkt. En eigenlijk heb ik één hele goede raad en dat is: neem een hond.
Ja, Martijn, dan hebben we wel iemand die van een hele andere kant het alleen zijn benadert inmiddels.
Jaloersmakend, ja.
Ja, 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 jij komt echt wel van een kant af waarmee je echt angst... Nee, echt. Jij hebt echt angst gevoeld maar ook voor in dit, het alleen zijn.
Ja, en ook in dit verhaal, hoor. Als zij vertelt over zo'n klein huisje in Frankrijk waar geen internet en geen televisie en dat je daar helemaal in je eentje zit. Ja, het is echt een... Jou lijkt je het wel lekker volgens mij.
Ja, ja, nou, helemaal alleen in een bos zitten. En kijk, bij mij geneest alles op het moment. Zegt de goede oplossing is misschien een hond. Dan ben ik wel weer klaar met het, ja, gehele, met het gehele verhaal. Maar nee, ik ken het gevoel niet.
Nee, hè?
Nee. En daar moeten we het maar nog maar straks ook over hebben. Volgens jou is er een verschil tussen partnerloos alleen zijn en alleen zijn.
Dat is zo. Ja, goed dat je het zegt.
Terwijl je een partner hebt.
Want ik heb natuurlijk heel lang heb ik een living apart together relatie gehad. Waarbij je dus ook vaak alleen bent. En zijn er altijd dingen die ongezellig zijn. Weet je wat? Ik vind het gewoon niet leuk om voor mezelf te koken. Ik eet graag met mensen samen. Maar je bent avonden alleen, je bent nachten alleen. Eigenlijk nooit een probleem geweest.
Ook hier, kijk, als je nou, er zijn zoveel positieve dingen aan het alleen zijn. Ja, nee, dan hoef je namelijk niet te koken. Dat is ook wel prettig.
Dat is ook zo. En ik, hoewel, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Ik bedoel, ja, voor je het weet ben je maandenlang alleen maar met de magnetron maaltijden.
Uitzichtloos alleen zijn is natuurlijk is nooit leuk.
Nee, het is echt anders. Nog even los van het uitzichtloos. Maar je bent niet alleen. Op het moment dat je alleen in bed ligt en je weet dat je partner, al is het 200 kilometer verderop, dat het je partner is. Het is de wetenschap dat er iemand exclusief is. En met alle liefde voor jou en voor onze vriendschap is het ontzettend belangrijk. Die is er altijd. Maar het voelt toch
er zijn weinig ochtenden dat wij samen in één bed wakker worden.
Nee, dat moest je misschien ook maar zo houden. Maar dat is, die angst. En het grappige is, ik heb het ook niet altijd gehad, hè. Dat is eigenlijk gekomen met corona, toen de hele ellende angstaanvallen en zo. Ja, en daarvoor had ik ook echt wel...
Maar het was omdat je voor corona drukker had. Ik benader het wat negatief nu, maar...
Ja, ik denk het. En voor zover ik me kan herinneren, was als muziekdocent een hele lastige tijd. En je kon niet meer het vak uitoefenen zoals ik dat jarenlang gedaan had. En toen begon ik me ook opeens te realiseren van wacht eventjes, over een tijdje is dat sowieso afgelopen. Nou ja, dus het was een soort eenzaamheid. Terwijl ik toen samen met Mea was, hè, dus dat maakt op dat moment niet uit. Gewoon eenzaam in jezelf.
Maar dat is op een gegeven moment werd het voor jou, maar ook voor de mensen om je heen, werd het natuurlijk wel problematisch.
Nou ja, dat is natuurlijk het moment dat je denkt van wacht even, maar dit gaat wat verder dan dat ik het niet gezellig vind om in mijn eentje te eten. Er zijn een heleboel mensen die het niet gezellig vinden om in hun eentje te eten.
Maar heb je toen uit jezelf hulp gekozen of hebben wij daar zeg maar op aangedrongen?
Nee, toen was ik in gesprek met iemand sowieso over angstaanvallen. En toen kwam dit wel naar boven. Ja. De psychologe waar ik toen bij werkte, dat was een EMDR-therapeute. En de coach die we straks gaan horen is PRI-therapeut. Hoewel er duidelijk verschillen zijn tussen die twee therapieën, zijn er ook overeenkomsten. Ja. In beide therapieën gaat men ervan uit dat er een eerder opgelopen trauma is, wat aangepakt moet worden. En op het moment dat je dat trauma aanpakt, dan kun je jezelf als het ware herprogrammeren. Waardoor je van je angsten afkomt, heel simpel gezegd. Maar eerst heb ik aan Wouter Klein eigenlijk de vraag voorgelegd die jij net aan mij stelde. Van wanneer wanneer wordt het nou echt een probleem wat opgelost moet worden?
Ja.
Dus, kom er maar in, Wouter.
Op het moment dat je er in het dagelijks leven last van hebt. Dus, voorbeeld, ik heb een cliënt gehad, die was 72. En op het moment dat haar partner, haar man, naar de voetbalvereniging ging op maandagochtend, kreeg ze last van die angst. En ging ze dingen doen die uiteindelijk heel improductief waren. Dus ze ging die angst wegduwen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Hè? De een gaat daardoor hardlopen. De andere gaat drugs gebruiken. Of gaat slapen. Of, hè? Er zijn een heleboel manieren om die angst weg te duwen. Maar op het moment dat je daar dus in je dagelijks leven last van krijgt. Dan is het tijd om met een angst aan de slag te gaan. Je kan angst natuurlijk in verschillende varianten hebben. Je hebt het nu over angst om alleen te zijn. Dan kom je meer op de verlatingsangst, bij wijze van spreken, uit. Hè? Zo wordt het ook wel genoemd. Ja, dat kan zijn dat je gaat zweten. Het kan zijn dat je paniekaanvallen krijgt. Het kan ook zijn dat je er hoofdpijn van krijgt. Dat je de migraine geactiveerd wordt, bijvoorbeeld. Dus er kunnen een heleboel varianten zijn hoe die angst zich uit. Dat kan echt van persoon tot persoon verschillen. Wat in ieder geval helder is, is dat bij angst gaat altijd. Het is altijd een hele heftig, of heel vaak een hele sterke lichamelijke reactie. Hoe die angst zich uit, wat daar de uitingsvorm, de verschijningsvorm van gaat zijn. Van persoon tot persoon kan dat verschillen. Ik ga niet meer naar de supermarkt. Of ik ga geen vriendschappen meer aan, want ik ben bang dat die vriendschappen gaan stoppen.
Ja, weet je wat ik opeens kreeg? Bang voor het donker. Doodsbang voor het donker. En eigenlijk nog steeds hoor. Ik weet niet of jij helemaal in duizen slaapt, maar er moet bij mij altijd zo'n babylampje aan, weet je wel.
Ja, ja. Nee, ik slaap alleen. Maar ik begrijp wel dat er plotseling angsten op kunnen komen. Dus dat herken ik ook wel.
Ja. Maar
bij mij is dat dan sinds de operatie de roltrap en hoogtevrees nooit gehad. Maar ik ga echt met knikkende knieën een hogere roltrap naar beneden op.
Ja.
Naar boven toe gaat het iets makkelijker, maar naar beneden is een ramp. Dus nee, dat klopt.
Bang om te vallen.
Daar, ja, goed. Ja. Ik wil niet het gras voor je voeten wegmaaien, maar dat heeft wel een lichamelijke oorzaak. In mijn geval de operatie, het lang onder narcose geweest zijn. Wat mij een beetje net bij mij opkomt, is dat toen mijn vader een zwaar hartaanval kreeg en ik met mijn moeder 's nachts in het ziekenhuis zat te wachten. Toen kregen wij foldertjes van het VU ziekenhuis, waarin stond een hartkwaal heb je nooit alleen. Ja. Want een hartpatiënt is per definitie altijd bang. Bang om alleen te zijn. Dus uw leven, mevrouw Dupri, zal vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn. En dat is wat je als therapeut, lijkt mij, toch ook eens in na moet gaan. Heeft het een lichamelijke reden? Want jouw angst om alleen te zijn, die heb ik jou nooit horen verbinden met je hartkwaal.
Nee, dat is ook nu je dit zegt.
Ja, ik kom er ook pas nu. Op zich is dat wel juist. Hartpatiënten,
ja, ik dacht
net zoals iets, kankerpatiënten.
Zeker, maar ik dacht dat je iets anders wilde zeggen. Dat is ook een angst die ik ken en die denk ik meer vergelijkbaar is met de angst die jij net omschreef. Is dat je je lichaam niet meer vertrouwt. Dat heb ik na dat hartinfarct
dat
heel
heb
erg
ik nog, heb ik nog nooit. Nee.
Nou, ik heb mijn lichaam altijd iets meer vertrouwd dan jij, denk ik. Maar weet je wat? Dat je bij het minst of geringste denkt van, oh god, straks krijg ik weer een hartinfarct. Iedereen heeft wel eens hartklopping, niks meer
dat
aan de hand.
Dat bedoel je met, ja, nee, maar ik, in die zin, heb ik altijd een rotsvast vertrouwen in mijn lichaam gehad. Ik kan me niet voorstellen dat er iets aan mankeert.
Nee, ja, maar dat
is de laatste jaren ook wel een behoorlijke deceptie aan alle kanten.
Dat, maar dat is een ander soort angst dan de irrationele angst waar we het nu over hebben. En wat ik wel bij die therapeut heb ook besproken, natuurlijk ging ook over de gevolgen van het hartinfarct. Maar de link zoals jij hem legt, heb ik nooit gelegd. Wij gingen in eerste instantie, voordat ik dat lampje moest volgen, weet je wel, die rapid eye movement.
Ja.
Wij gingen in eerste instantie op zoek naar een herinnering, een akelige herinnering. Of naar een trauma.
Maar dan gaat het wel over herinneringen die ook aan gebeurtenissen die ook daadwerkelijk plaatsgevonden nou ja, hebben. Terwijl die theorie gaat over herinneringen, herwonnen herinneringen aan de periode tussen 0 en 3 jaar.
En dat is nou net het probleem. Want ik heb overigens die, wat je er ook van vindt, maar je kan dat ook wel weer uitleggen. Want ze zijn ervan overtuigd dat er tussen 0 en 3 jaar dat je alleen een emotioneel geheugen hebt. Ja. En daarna ook een cognitief geheugen, wat het ingewikkelder maakt. Maar ga maar eens terug naar een herinnering, als die er al is, een trauma uit je nulde tot je derde jaar. Ik vond dat met die EMDR al heel ingewikkeld. En dan hadden we het over trauma's in mijn puberteit, om maar eens wat te noemen. Maar ja, als je niks kan vinden, ja, dat is eigenlijk het einde van de therapie.
Ja. Ja, goed. Dat denk ik ook.
En dat vind ik ingewikkeld. Ik weet dat Coat nog, behalve haar quote van Coat, heeft ze ook nog een appje gestuurd. Ik vind het allemaal onzin, dat zoeken naar trauma's. Je moet er gewoon zelf...
Je moet gewoon aan de slag gaan.
Ja, je moet gewoon aan de slag gaan. En jezelf af en toe een beetje verwennen. Maar zo makkelijk is het nou ook weer niet. Want ik heb dus, dat zei ik al tegen je, momenten meegemaakt dat ik gewoon de avonden thuis niet volhield.
Nee.
Dus dan ging ik gewoon iedere avond naar de bioscoop. Daar zat ik natuurlijk ook alleen, maar dan had ik dan wel het gevoel dat er mensen om me heen zaten.
Nee, maar ik vind sowieso dat zelfs in het verhaal zeg maar, van deze man, van die Wouter Klein,
ja,
vind dat de kwaal snel gebagatelliseerd wordt. Het is niet iets waar je zomaar even overheen kunt stappen, blijkbaar. Ik ken het niet, maar ik zie het bij jou. Ik heb het bij een ander ook een keer gezien. En ja, dat is niet iets wat zomaar even weggaat.
Ja, maar je zou natuurlijk net zo goed kunnen zeggen dat Coat het dan bagatelliseert. Als ze zegt van ja, je moet gewoon niet zeuren, je moet aan de werk gaan.
Ik bedoel... Ja, maar dat geldt misschien voor Coat.
Ja.
Ik zou dat ook tegen mezelf zeggen. Sterker nog, ik heb dat... het is... op bepaalde punten kun je natuurlijk zeggen, het is een keuze. Ga je erin mee of niet?
Ja, maar
ik denk dat jij die keuze niet had.
Nee, maar het gevoel van herprogrammeren, dat er kennelijk iets is waar je aan refereert, waar die angst vandaan komt en dat je moet begrijpen dat het anders in elkaar zit dan in jouw herinnering, dat spreekt mij wel aan. Ik bedoel, dat is natuurlijk dus in de psychologie zo oud als de weg naar Rome bij zo'n
spreken.
Bij Freud ging het daar ook al over natuurlijk.
Ja. Ik ben daar geen kenner van, maar wat ik begrijp is dat de EMDR het enige die behandelt niet de oorzaak, maar stelt de prioriteiten in je geheugen iets anders, waardoor een alles overheersende ervaring wat meer naar af en alles overheersende herinnering wat meer naar achter
dat
geduwd
klopt.
Kan worden.
Maar ik ben dus in een bijna onder hypnose gebracht.
Ook nog.
Oh ja, om te kijken of er ergens... En op een gegeven moment word je daar een beetje ebel van.
Dat is, op voorhand eigenlijk.
Nou
al
ja,
hier.
Nee, ik weet nog dat er iets naar boven kwam waarvan ik dacht van ja, kom op nou, zo erg is dat allemaal niet. Dat mijn moeder een keertje te laat was met een pleister. Ik zeg nou maar wat.
Ja.
En dat zo'n therapeut dan zegt, nou, dat moet toch wel heel, heel ellendig voor je
daar
geweest.
Daar moet je dieper op ingaan.
Dan word je ook een trauma aangepraat. Ja. Ik denk van dat is er gewoon niet. Maar goed, wat die films betreft, want daar zat ik natuurlijk wel mee.
Films, dus, bioscoop.
Bioscoop, dat 7 keer per dag je
het
huis vlucht, uit.
Nou, het vluchtgedrag.
Ja, en ik weet op een gegeven moment niet van, is dat nou goed? Moet je daar gewoon aan toegeven en dan maar genieten van de reuring om je heen in zo'n bioscoop? Of moet je de confrontatie aan met juist niet gaan en kijken wat er dan gebeurt? Dus die vraag heb ik ook even gesteld aan Wouter Klein. Wat zou je mij aanraden op het moment dat ik zo tegen je zeg, ik moet 7 dagen per week naar de bioscoop?
Wat ik tegen jou zou gaan zeggen, is van op het moment dat jij die angst gaat voelen. Dus jij voelt, voordat je naar de bioscoop gaat, voel jij al, of de theater, voel jij al angst. Dan zou ik in eerste instantie zeggen, ga die angst voelen. Wat is het ergste wat er nou kan gebeuren als jij niet naar die bioscoop of niet naar het theater zou gaan? Dan ga je voelen van ja, dan ben ik helemaal alleen en dan voel ik me heel eenzaam. En nou, dan weet ik niet precies wat er naar boven komt qua gevoel, hè, maar zoiets. En dan zou ik inderdaad zeggen, oké, we weten nu dat dat de oude realiteit is. Blijf nog eens even zitten, ga eens kijken. Inderdaad niet naar het theater gaan, maar ga voelen wat er nu werkelijk waar is in het heden. Oh, maar wacht, ik ben helemaal niet alleen. Ik ben wel alleen in mijn huis. Maar ik heb buren waar ik naar langs kan. Ik kan vrienden bellen. Ik weet niet of je nog broers en zussen hebt die je kan bellen, bij wijze van spreken. Dus je bent niet meer alleen. En 2, en dat is nog veel belangrijker, voor dat kleine babytje wat jij was, dat kleine kindje wat je was, was alleen zijn levensbedreigend. Want jij moest eten en drinken en liefde, warmte, genegenheid krijgen van je ouders. En jij was 100% afhankelijk van je ouders. Als jij nu een avond alleen bent, of een hele week alleen, ga je niet dood. Jij kunt voor jezelf zorgen, je bent niet meer afhankelijk van wie dan ook. En je hebt altijd een eigen keuze. En je weet vooral, alles heeft een begin en een eind. Je hebt tijdsbesef. Kijk, dat kleine jongetje van 2 wat jij was, die had geen tijdsbesef. Die dacht, ja, ik ben nu alleen, dus ik ben de rest van mijn leven alleen. Er gaat nooit meer iemand komen. En nu weet jij, als volwassen man die je bent, oh, maar ik moet morgen toch boodschappen doen, dus dan ben ik weer onder de mensen. Of als ik nu de buren bel, dan komen die gezellig koffie drinken. Of ik ga bij hen een kop thee drinken. Of jij weet, oh, maar mijn kinderen komen volgende week. Of nou, wat dan ook. Jij weet dat je van niemand meer afhankelijk bent. Dat je altijd een keuze hebt en dat alles een begin en een eind heeft.
Ja, als je het op het moment dat je zover bent dat je het kunt relativeren, dat je het probleem of dat je het kunt relativeren, dan bestaat het probleem niet meer.
Nee, dat is natuurlijk dus wat er moet gebeuren.
Je gaat niet dood, zegt Wouter. Je gaat niet dood als je een week alleen bent. Ja, op het moment dat je dat zelf realiseert,
ja,
dan is het probleem er ook niet meer.
Nee.
En het probleem is nou juist dat iedereen alles tegen jou kon zeggen. Kijk eens, de zon schijnt. Kijk eens, de wolken trekken voorbij. Kijk eens, het komt en gaat. Kijk eens, morgen zal het beter zijn. Maar je gelooft het niet meer.
Dus je hebt iets anders nodig om je te herprogrammeren. Dat lukt niet via dit soort
adviezen. Want hoe gaat het nu met jou dan?
Nou, het is minder manifest. Dat komt onder andere doordat de problemen van het pensioen natuurlijk. Die rouwperiode is wel over. Dus ik heb veel meer afleiding en leuke dingen. Maar het is niet over. Ik merk wel dat er...
Het is niet weg?
Nee, het is niet weg. Ik heb bijvoorbeeld die angst om in het donker te slapen. Heb ik nog heel erg. Er zijn momenten genoeg dat de muren op mij afkomen.
Dan is er nog wel geen behoefte om in therapie te gaan?
Nou ja, ik moet zeggen, ik vind die... Ik weet dat er ook wel tegengeluiden zijn. Maar het kortstondige, een sessie of 10... en het concrete van die PRI, dat spreekt mij wel aan.
Ja. Als het ergens op gebaseerd zou zijn, roep ik dan. Maar ja. Jij bent daar praktischer.
Ja, ik zie wel dingen waarvan ik
of
denk...
Of zweveriger juist.
Ja, ik zie het mezelf niet zo snel doen. Maar ik zie mezelf nog veel minder snel naar een officiële psychiater gaan. Om daar nou eens uitgebreid via psychoanalyse aan te gaan werken of iets dergelijks.
Ja, ja, ik kies dan, als ik mag kiezen, als het toch over 10 of 15 keer gaat. Voor 10, 15 keer op een terras. Dat wel.
Ja, dat is natuurlijk.
Dat zou bij mij wel het beste werken, denk ik.
Ja, dat is de code-oplossing ook. Hè?
Ja.
Nog één keer Wouter Klein.
En dat vind ik juist het mooie aan PRI. Het is heel praktisch. Het is heel doelgericht. Je doet als cliënt heel veel zelf. Je doet het samen met mij. Ik ga niet zeggen dat het zo moet, maar we gaan samen ontdekken van hey, wat is er nou gebeurd? Wat is jouw perceptie van de wereld? Hoe kijk je daarnaar? En waar is het voor jou improductief? Waar helpt het je eigenlijk niet?
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien.
Vandaag de brief van dinsdag 16 september.
Hoi pap. Weet je nog dat ik wel eens verzuchtte dat ik er naar uitkeek als alle kinderen eindelijk naar school zouden gaan? Dat ik dan eindelijk tijd voor mezelf zou hebben. En stilte en koffie die niet koud zou worden. Nou, dat moment is aangebroken, want alle kinderen gaan nu naar school. En dat betekent dat ik 1 dag per week alleen thuis ben. En wat blijkt? Ik ben er dus helemaal niet goed in. En Rickert, die sprong echt een gat in de lucht. Hij had er bijna champagne bij gepankt. En terwijl hij stond te juichen op de bank, stond ik in de deuropening met een tissue in mijn hand. En een dramatische blik, alsof ze net naar een internaat in Zwitserland waren vertrokken. En nu is het vrijdag en loop ik hier dus rond. Alleen. Het huis klinkt ineens als een leeg zwembad. En ik haast me nog steeds, terwijl er niks meer is om op tijd voor te komen. Ik zet koffie, alsof ik over 10 minuten weer naar het schoolplein moet rennen. En als ik dan een slok neem, kijk ik een soort half paniekerig om me heen van moet ik nu iets doen? Heb ik iets gemist? Misschien ben ik toch een beetje bang om alleen te zijn. Niet omdat ik het vervelend vind, maar omdat het zo ongekend nieuw is. Het draait eigenlijk altijd alles om. Mama, ik moet plassen. Waar zijn mijn schoenen? En nu is er op die dag opeens een stilte die je bijna kan horen zoomen. Maar goed, ik begin het langzaam te leren. Vandaag heb ik voor het eerst een heerlijke lunch voor mezelf gemaakt, die ik zonder onderbreking heb opgegeten. En daar heb ik best een beetje van genoten. Misschien volgende week kan ik gewoon eens gaan aquarellen. En wie weet doe ik over 6 weken eens een dutje. Dus pap, wees gerust. Ik red me wel alleen. Ik zal er alleen wel aan moeten wennen dat ik mezelf nu ook soms gezelschap moet houden. Maar moet je zeggen, ik ben best gezellig. Maar ik praat wel hardop terug. Kus.
Bloemetje van, het bloemetje van Martin.
Ja, bloemetje Martijn. Ik begin eerst maar met het voorlezen van het gedicht.
Ja.
Dan gaan we het daarna eens even erover hebben.
Dat is goed.
Het gedicht heet Adem. Ik vraag het aan de morgen als de zon de daken kleurt. Ik vraag het aan de middag als de regen zucht en zeurt. En ik vraag het aan de avond als een ster opeens verschiet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied. Ik vraag het aan de bloemen in het nietige plantsoen. Ik vraag het aan de bomen in het onbeperkte groen. En vanzelf aan alle vogels. Van de koekoek tot de griet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied. Ik vraag het aan mijn vrienden. Aan mijn buren, keer op keer, ik vraag het aan die ene onweerstaanbare meneer. Aan mijn kind en aan mijn kleinkind, ook al is er nog niet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied. Ik vraag het aan de toetsen, aan de trommels en de bas. Ik vraag het aan het koper, trek me weg uit zak en as. Maak een einde aan mijn zorgen, maak me los van mijn verdriet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied. Ik vraag het. Laat me zingen. Laat me. Geef me levenslang de woorden op mijn lippen en de noten op mijn zang. Leg mijn stem nog niet aan banden, geef mijn keel nog wat krediet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied.
Prachtig.
Ja.
Ontroerend.
Het is een soort smeekbede om nog te mogen leven en nog te mogen zingen. Geef me adem.
Heel strak in zijn metrum.
Ja.
Heel helder in zijn taal. Het is bijna een soort tussen light verse en klassieke poëzie in dit. Hè?
Nou, het is heel bijzonder. Het is geschreven door, en daar komt hij, Ivo de Wijs.
Joh, toch weer.
Ja, ik zat te Ivo denken, de Wijs is natuurlijk, is, nou, mag je niet zeggen, het is geen dichter, maar hij is een schrijver van light verse.
Ja,
maar wel, dit
moet natuurlijk toch wel weer wat verder gaan.
Ja.
Want hij opent ook zo mooi, zegt dat eerst nog eens.
Ik vraag het aan de morgen als de zon de daken kleurt. Ik vraag het aan de middag als de regen zucht en zeurt. En ik vraag het aan de avond als een ster opeens verschiet. Geef me adem voor nog 1000 maal een lied. Je kunt er een heleboel over zeggen, maar het is een gedicht geschreven door, dat zou jij beter moeten herkennen dan ik, maar door een liedjeschrijver.
Ja, want precies. Ik wou net 1, aan je 2, vragen, 3, 4, is het op
het muziek? Het zijn vijf coupletten die elke regel, dus elk couplet heeft 7 regels.
Ja.
Dat zijn er ook 7. En elke regel heeft exact hetzelfde aantal lettergrepen in welk couplet dan ook. Dus het is heel wonderlijk. Ik kan niet vinden of het ooit op muziek is gezet, maar het vraagt eigenlijk om dat wel te doen. Hoewel het een uitdaging is, omdat er is geen refrein of een tussenstuk of iets anders.
Nee, het is best lang. Ja.
Er is weinig eer aan te behalen als componist.
Ja. Maar ik dacht in eerste instantie zou het Annie Schmid zijn, maar daar is het waarschijnlijk net iets te zwaar voor misschien.
Ja.
Maar
het wonderlijke is natuurlijk dat wij weten dat Ivo het moeilijk vindt of een pesthekel heeft om het te hebben over gevoel of emotie. Ja. Nou, dat gaat hier...
Maar ik moet ook wel, nu jij dit hebt over die muziek, moet wel natuurlijk meteen aan Banning denken. Die gewoon zo'n, althans het verhaal gaat, dat hij zo'n tekst van Annie Schmid op zijn piano zette. En dat hij dan eigenlijk een uur later was het gewoon klaar.
Ja.
Omdat hij gewoon, dit is natuurlijk, wat je zegt is waar. Het is voor een componist heerlijk dat het zo strak in het metrum zit. Maar aan de andere kant is het natuurlijk verdomd lastig om het niet vervelend te laten worden. Want,
Nee, het is wel even iets anders dan wat wij... twee afleveringen geleden hebben gedaan. Wat is het? Geur.
Ja.
Waarbij zoveel verschillende tempi zitten.
Zeker.
Maar zou het iets voor jou zijn?
Die voelde ik niet helemaal aankomen. Nee. Maar ik vind dat altijd wel leuk,
Wil je het eens proberen? Wij moeten dit eigenlijk dan als lied aan het eind van... voor een aflevering een keer doen.
Als je me niet dwingt om dat bij de eerstvolgende uitzending te doen. Nee. Want ik werk liever niet meer via strikte deadline. Maar ik vind het leuk om te proberen.
Daar hou ik je aan.
Ja, dat lijkt me goed. Okay.
Martien, het nummer van vandaag is een nummer van Shaffi. Anne en Jan.
Ja.
Komt van de CD Zonder Bagage uit 1970. Ik heb daar zelf nogal intensieve herinneringen aan. Want dat was een periode dat het wat moeilijk was tussen mijn ouders en mijn moeder. Die vond heel veel troost in die plaat.
Oh.
Zij heeft met Shaffi op school gezeten. Of dat er wat mee te maken heeft, weet ik niet. Maar het is inderdaad een feit. Shaffi wordt wel eens verweten dat zijn teksten vooral la-la-la zijn. Maar dit hele album, daar staan echt schitterende teksten bij. Wij gaan zo dadelijk Anne en Jan zingen over een stel dat uiteindelijk... strijdend bij elkaar blijft, zal ik maar zeggen. Maar er zijn ook teksten als Zonder Bagage, De Wereld Heeft Mij Failliet Verklaard, Ik Laat Jou Niet Voor de Poort Staan. Wat mij betreft Shaffi op zijn best. En prachtige arrangementen en begeleiding van Ruud Bos. Gebruik jij AI voor informatie?
Nee. Maar dat wordt voor je gebruikt. Hè. Als ik iets vraag aan Google, dan krijg ik AI-informatie terug.
Oké, moet je luisteren wat ik gevonden heb toen ik Anne en Jan ging ingoogelen. Het lied met tekst en muziek van Shaffi zelf, tot zover klopt het, is een pastorale die een gesprek beschrijft tussen de zon en de aarde.
Oh.
Waarbij Shaffi de zon en Lisbeth Lis de aarde is. Wat mogelijk de titel Anne en Jan verklaart. Een totale kwart. Twee totaal verschillende nummers door elkaar gehaald. En het is een verhaal over de pastorale.
Maar dit is nee. Echt. Het is wel een leuk wat de naam Anne en Jan verklaart. Ja.
Sterk. Zon en aarde, dat verklaart het Anne en Jan. Nee. Maar goed, het is mijn heel dierbaar nummer.
Nee, maar ik vind sowieso, als ik het zeggen mag... Ik ben het niet eens met het feit dat die vlakke teksten of te gemakkelijke teksten...
Nee, ik ook niet, maar het wordt wel eens gezegd.
Ja.
Je denkt niet meteen aan Ramses Shaffi, wij eigenlijk ook niet. Als je zoekt naar het betere kleinkunstlied, dan kom je toch eerder bij Wilmink en Evo de Wijs en Boerstoel. Waarmee Shaffi
het probleem is dat heel veel liederen van Shaffi natuurlijk echte Shaffi-liederen zijn.
Ja.
Je kunt het misschien wel een beetje nazingen om het lied ten beste te geven. Maar het Shaffi-lied kan alleen maar door Shaffi zelf gezongen worden. En dat vond ik wel prachtig van de film met Maarten Heijmans. Die daar, ik geloof, meer dan een jaar ongelooflijk hard aan gewerkt heeft. Om inderdaad Shaffi te worden, zijn.
Ja.
Dat was wel prachtig. Ja. En via Maarten Heijmans, moet je eens kijken, op YouTube staat Als het stormt.
Ja, die staat
van Als het stormt van Ramses Shaffi.
Ja, Als het stormt.
Ook omdat ik op zee gezeten heb. Ja. Dat is mij wel buitengewoon dierbare tekst.
Ja, ik denk eigenlijk dat dit het mooiste album van Shaffi is.
En wat ik bijzonder vind, is dat veel van die nummers van Shaffi zowel alleen met een piano prachtig zijn... maar ook met een heel metropoolorkest erachter.
Ja.
Dat, lukt je echt niet met de nummers van Ivo de Wijs.
Nee, en nou, dit
dat
is
gaat
ook,
niet.
Ruud Bos is overigens ook een meesterarrangeur, hoor je hier ook weer. Maar nou, zoals je weet heb ik een paar keer met Shaffi in Shaffi's nabijheid gewerkt, ja. Zal ik maar zeggen. Ik heb hem begeleid, maar het was ook wonderbaarlijk, want dan speelde die We Zullen Doorgaan, was dat geloof ik. En ik heb hem dat denk ik 5 keer horen spelen en 5 keer anders geharmoniseerd. Ja. En hij had zelf geen flauw idee. Hij had echt geen idee wat hij deed. Sterker nog, hij vroeg op een gegeven moment aan mij, kun je me niet wat pianolessen geven? Ik heb hem keihard uitgelachen. Ja, die speelde akkoorden die er bij mij niet op zaten, zal ik maar zeggen. Allemaal even briljant, maar elke keer anders. Dus dat is voor een arrangeur natuurlijk ook uitdagend. Jammer dat we dat niet weten hoe dat is gegaan. Maar ik denk dat Ruud Bos en Shaffi van tevoren daar uitgebreid achter de piano hebben gezeten met z'n tweeën.
Ja, dat moet wel. Ja, bijzonder is natuurlijk, zoals hij daar in dat verpleeghuis zat, dat hij daar dus nog wel achter de piano gewoon kon improviseren.
Ja. Ja.
En daar ook geen andere teksten bij gebruikt in de categorie ik doe maar wat.
Nee.
Het komt namelijk vanzelf, meneer, tegen de interviewer.
Ja.
Net zoals ik tegen jou zeg, dat is meer mijn kant. Ik ben van de tekst, zal ik maar zeggen. Het prachtige verhaal dat hij terugkomt uit Brussel met
Shaffi.
Shaffi. Met, god, hoe heet hij? Allerliefste.
Oh ja.
Gerrit Allerliefste. In Eend met z'n tweeën.
Ja.
En
dat is al vrij laat in zijn leven.
Ja, was heel laat in het leven. En toen zei Allerliefste, Ramses, je was weer echt fantastisch vanavond met dat en dat nummer. En toen draaide Shaffi zich wat om en die zei tegen Allerliefste, ja, je moet het gewoon even menen op dat moment.
Ja.
Dat is wel. En dat is wel zo de essentie van het. Als je een Nederlands lied wil doen, je moet op dat moment helemaal in die tekst zitten. En nou ja, dat is een kunst die ik ook niet echt beheers. Maar als je wil zien hoe dat moet, dan moet je naar Jenny Arion kijken.
Het is de essentie van wat het moet zijn, maar het geeft ook aan dat het een vak is, wat mij betreft. Je moet het even menen, weet je wel.
Je moet het even menen, ja. Op het moment dat je er staat, moet
precies, dan zet je de knop om.
Ja, ongelooflijk, ja.
Goed, nou. Goed, een nummer wat in eerste instantie niet lijkt te gaan over het alleen zijn. Alhoewel, hoe zou jij het omschrijven, Martien? Gaat over een stel.
Ja. Het leeft in een, in ieder geval niet ideaal huwelijk.
Nee, zeker niet.
Maar mensen die toch bij elkaar blijven.
Ze worden heus wel samen nog eens oud.
Waarschijnlijk uit angst om alleen te zijn.
Ja, dat dan dat misschien toch weer wel. Hè?
In ieder geval negatief gemotiveerd.
Ja, zeker. Nou, Ann en Jan.
Het schelden is vertrouwd en houdt je jong. De woorden zijn al jarenlang versleten. Het komt niet meer zo hard aan zoals vroeger toen het begon. Het is nu ook veel gauwer vergeten. De kinderen spelen mee, ze zijn het gewend. Ze balanceren heel behendig in het gevecht. Ze weten, als je maar op je hoede bent. En vader is wel gek, maar echt niet slecht. Het huilen heeft ook niet zoveel effect. Door tranen is men niet meer zo bewogen. Het getier komt heel spontaan en onbedekt. Ook al is de tekst niet meer zo overwogen. Die gewoonte sloop erin, haast ongemerkt. Je zou bijna kunnen spreken van een stijl. En ook de mogelijkheden blijven onbeperkt. En af en toe is het ook nog wel eens geil. Want au fond is de basis heel erg sterk. Heeft elkanders leven sterk verbonden. Ook al is het schreeuwen soms een moeizaam werk. Het heeft de liefde niet geschaad, maar wel geschonden. Het is een kosmisch getreutel in de tijd. En dus is zo het aardse oponthoud gevuld.
En wat geeft het nou, een klap of een verwijt? De scherven worden toch niet meer verhuld. En ze worden heus wel samen nog eens oud. Ook al zien hun ogen 's morgens wel eens rood. Ook al zijn hun tranen 's morgens wel eens koud. Ze houden elkaar vast. Tot in de dood.
Tot zover aflevering 61 van de podcast When I'm 64. Onze hartelijke dank aan coach en PRI-therapeut Wouter Klein. Als je meer van Wouter wilt weten, kijk dan op zijn site Wouter Klein, dat is klein met een lange ei.nl. Mede namens Martien, tot aflevering 62.
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail whenim64podcast@gmail.com.
Heb je dat, Martien?
Ja, dat gaat lukken.